Fijn om te horen altijd, Fun Loving Criminals en Scooby Snacks. Deze week, dat weet u, blikken we elke dag terug op 2016. Net over 8 uur hoorde u al het tweede jaaroverzicht over ons eigen land. De aanslagen van 22 maart zaten er niet in. Dat gaan we morgen doen in een apart jaaroverzicht. Het ging over de binnenlandse politiek, het binnenland. En we kijken terug op dat politieke jaar onder meer met twee gasten. Stijn Meuris, muzikant en opiniemaker, en professor Karel De Vos, politicoloog aan de UGent. Heren,
goedemorgen.
Stijn, jij staat nu in de zalen met tirade. Voor de mensen die nog niet weten wat dat is, wat is tirade precies?
Tirade is het zotte idee dat ik ineens halverwege dit jaar aanving. Namelijk om eens voor een publiek te gaan babbelen over hoe het jaar was.
Mag je dat een eindejaarsconferentie noemen?
Dat een eindejaarsconferentie. Het is eigenlijk ook een eindejaarsconferentie. Het is geen comedy.
Nee.
Ik ben geen moppetapper, maar er wordt wel hard gelachen bij momenten. Maar het is eigenlijk een storytelling. Ik vertel een verhaal van 100 minuten. Dat gaat over de Belgische politiek.
Ja.
En daarop liggen hele actuele en zeer vreemde zaken vaak. Ja.
Ja, professor De Vos, de Belgische politiek, dat is uw expertise ook natuurlijk. Hoe zou u het politieke jaar in één woord of één zin omschrijven?
Het was een heel nerveus jaar, met heel veel polarisering en heel veel harde discussies. Nu, in de politiek gaat het er vaak wel hard aan toe, maar wat wij het voorbije jaar hebben gezien, tart toch vaak elke verbeelding, omdat die harde ruzies vooral binnen de meerderheid werden uitgevochten. Mm. Meer dan gemiddeld, en dat zijn we toch niet echt gewoon.
Ja. Daar haalt u het al aan, inderdaad. Laten we een aantal thema's eens bekijken. Het opsplitsen. Eerst de federale politiek. U zei al, professor, ja, de federale regering lag rollend over de straat te vechten soms. Het ging er hard aan toe. Hoe kwalijk is dat voor een regering?
Wel, om te beginnen kan je niet zeggen dat die regering verhindert om beslissingen te nemen, want dat is een beetje een van de wereldwonderen. Hoe kan een regering die zo hard ruzie maakt en zoveel interne conflicten heeft, aan de andere kant toch veel beslissingen nemen? Want dat doet ze ook. Hè. Het feit dat dit jaar en vorig jaar ook recorddagen waren in het aantal stakingen, en dus heel veel mensen op straat trokken tegen het beleid van deze regering, bewijst dat deze regering beslissingen neemt.
Dus er is wel degelijk beleid gevoerd.
Ja, er is beleid gevoerd, er is beslist. Op ene front, ene vlak is dat veel duidelijker dan op het andere. Maar je kan dus niet zeggen dat door het feit dat die regering zo met zichzelf overhoop ligt, ze niet tot beslissing komt.
Mm-hmm.
Nu, wat is daar de reden van? Er zijn er vele, maar laten we tot een aantal beperken. De zogenaamde logische coalitie, hè, zoals werd genoemd toen ze ontstond, blijkt achteraf niet zo logisch te zijn. Tussen het personalisme, dat is de ideologie van CD&V, en het ideologisch conservatisme van N-VA zit blijkbaar toch een groot verschil.
Mm-hmm.
Groot probleem is ook dat geen van die twee grote partijen het leiderschap in deze regering wil opnemen, om allerlei redenen.
Ja.
En dat ze ervoor gekozen hebben om zichzelf ook wel echt te profileren buiten de regering. Want het moet ook gezegd, de ruzie binnen de regering is zelden een ruzie tussen ministers. Dat gebeurt wel eens, maar de meeste discussie ontstaat tussen de partijen die in de regering zitten, CD&V en N-VA, die het met elkaar
profileren. Ja, op bepaalde thema's. Stijn Meuris, ja, het beleid van de regering is wellicht ook een onderdeel, kan ik me inbeelden, van tirade.
Ja.
Hoe schat jij die regering in? Wat is jouw blik op 2016?
Ik heb zelden of nooit zoveel hufterigheid en brutaliteit gezien. Ik vind die verharding trouwens over alle kleuren heen eigenlijk, maar toch vooral bij de beleidspartij, die verharding valt me geweldig op en stoort mij ook.
Ja, hufterigheid.
Ja, dat woord duikt vaak op de laatste tijd. Het is eigenlijk een Hollandse term. We kennen dat zo niet, hè, Vlamingen. Wat een hufter is, weten wij niet goed. Maar we beginnen het wel te kennen.
Dat is een soort arrogantie.
Ja, er zit altijd een arrogantie in. Een soort laat mij gerust atmosfeer.
Ja, hè?
En dat merk je heel goed. Hè.
En herken je dat in de politiek?
Ja, absoluut. De rol van de pers bijvoorbeeld wordt vaak, en met N-VA op kop, denk ik, wordt bijna als een soort akkefietje beschouwd. Een hinderlijk steentje in de schoen. Van, goh, mannen zijn er daarmee bezig. Hebben die niks beters om te vinden? Dat zijn uitspraken die je de laatste tijd heel vaak hoort. En dat vind ik bijna beangstigend, verontrustend. Want het illustreert dat er weinig controle... Enfin, er is controle uiteraard. We zijn nog altijd een democratie, laat dat duidelijk zijn. Maar dat amper nog geapprecieerd wordt.
Ja. Nu, het beleid is wel degelijk gevoerd, zegt professor De Vos. Er zijn wel dingen beslist. Ga je daarmee akkoord?
Er zijn absoluut dingen beslist. Anderzijds merk ik dat heel veel mensen het er niet mee eens zijn. En dan kan je zeggen, ja, eigenlijk is het fenomeen dat mensen op straat komen staken en dat er ongenoegen is positief. Dat klopt ook, want dat zorgt voor die dynamiek in een beleid. Anderzijds kan je het ook niet negeren. Hè. Er is bijzonder veel ongenoegen. En ik denk dat dit een moment is in onze Belgische politiek, waarin dat de zogenaamde kloof die we toch gingen dichten, dat die volgens mij nog breder geworden is. En dat vind ik verontrustend.
Professor De Vos, ja, de brutaliteit van de politiek klaagt Stijn Meuris aan, hart tegen hart. Dat was het ordewoord inderdaad van 2016, blijkbaar.
Ja, het ging natuurlijk soms ook over heel gevoelige, delicate kwesties. En dan zou je kunnen denken, dan ben je daar gematigd en genuanceerd over. Maar het is blijkbaar een beetje niet de tijd. Omdat die regeringspartijen elkaar niet genoeg vinden rond het sociaal-economisch beleid. Hè. Dat is er wel, maar dat slaat niet echt aan. Behalve jobgroei is er eigenlijk niet heel zichtbaar succesvol van dit regeringsbeleid. Nog niet. Hè. Dat moet nog komen misschien, als het komt. Maar door het feit dat die regeringspartijen zich niet echt vonden rond dat sociaal-economisch beleid, die begroting die valt ook dik tegen, staan ze in de discussies die iedereen beroeren, namelijk wat men dan zogezegd de identity politics noemt. Wie zijn we? Wat zijn onze waarden en normen? Onze identiteit? Op welke manier wordt die bedreigd door de verkleuring van de samenleving, door migratie? Dat zijn de thema's die heel veel mensen beroeren. Omdat ze elkaar niet vinden in het beleid, daardoor staan ze ook wat met getrokken messen tegenover elkaar in die heel delicate discussies. Pardon. Omdat ze natuurlijk, ja, er is geen cement in de ploeg. En als er geen cement is in de ploeg, ja, dan ga je ook in los verband spelen als het over die heel gevoelige thema's gaat. En dus heel veel van die harde, guftige, zure discussies die we gezien hebben, die gingen vooral over die sociaal-culturele kwesties, over migratie, vluchtelingen enzovoort. Ja.
Laten we eens richting Vlaamse regering kijken. De regionale regeringen in dit land. Stijn Meuris, wat moeten we van de Vlaamse regering onthouden? Heb je het daar ook over in Tirade bijvoorbeeld?
Ja, bij mij gaat het niet zozeer over aparte beleidsbeslissingen op welk niveau dan.
Het gaat over de politiek. Voornamelijk,
ja, en over de figuren, hè, die daarin een grote rol spelen. Ik heb altijd de indruk, maar ik ben daar geen kenner in, en Karel wel, dat is dat op het Vlaams niveau een soort, enfin, stilte kan ik moeilijk zeggen, maar een soort oog van de storm, hè, dat die goed weggeraakt, zeker in de context van wat federaal doet. Dus ja. Het valt ons op een bizarre manier minder.
Die kunnen zich wat meer permitteren.
Lijkt mij zo.
Ja. Klopt dat zo, professor?
Dat is heel verwonderlijk, want toen deze regering werd gevormd, werd ook gezegd van kijk, de begroting van deze Vlaamse regering is groter dan die van de federale, als je de sociale zekerheid tenminste buiten beschouwing laat. Het is de eerste keer dat een Vlaams nationalist een Vlaamse regering leidt. Er komen belangrijke bevoegdheden van federaal naar het Vlaams niveau door het Vlinderakkoord. Dus dit is om allerlei redenen een heel belangrijke Vlaamse regering, en dan moeten we vaststellen dat, ja, ondanks het feit dat het federaal niveau nu niet plat ligt door communautaire twisten. Van vroeger zeiden we altijd, er is meer aandacht voor het federale omdat die Romeinse en Latijnse cultuur, Germaanse en Latijnse cultuur liever elkaar daar ontmoeten. Hè. Er is altijd vuur rond dat communautaire. Daarom is dat federaal niveau zo spectaculairder. Dat is nu niet het geval. Nee. Wel, ondanks die communautaire rust op het federaal niveau, ja, blijft dat Vlaamse regeringsniveau wat uit beeld. Hè. Die federale regering gaat er altijd voor zitten. Nochtans zijn het dezelfde Vlaamse partijen die federaal besturen als Vlaams. Dus het klopt helemaal wat Stijn zegt, dat Vlaamse regeringsniveau, dat is precies wat onzichtbaar, ook tot grote ergernis van die Vlaamse minister zelf trouwens.
Ja. Wallonië, aan de andere kant van de taalgrens inderdaad, daar hadden we het net over. Dan onthouden we denk ik vooral toch het CETA-verhaal en het verzet van Paul Magnet. Heeft hij dat goed gespeeld, Stijn Meuris, Paul Magnet?
Dat was een opmerkelijke fase in dat
internationale aandacht. Zo.
Ik had een indruk dat we naar een spannende match aan het kijken waren, weken aan een stuk.
Maar heeft het wat opgeleverd op het
einde? Wel, dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, en dat heeft niks met ideologische voorkeuren te maken, absoluut niet. Maar daar stond tenminste een man recht en een partij, maar vooral hij zelf, Paul Magnet, die eigenlijk gebruik maakte van iets heel fundamenteel, namelijk democratie. Ja. En het feit dat 28 of 27 of 28, je weet het niet meer, Europese landen heel snel een beslissing hadden genomen, allemaal in dezelfde richting. Ja, oké, maar dat verplichtte hem niet om het tegendeel te doen. Mm. En daar kan je geweldig op voeteren, ook nu nog. Maar hij had wel dat recht om het te doen. En dan denk ik chapeau.
Het is er natuurlijk wel gekomen uiteindelijk.
Uiteraard. Maar op zijn minst heeft hij veroorzaakt dat we erover bezig waren. Ja. Stel u voor dat Paul Magnet heel die wekenlange discussie niet had gevoerd. En snel zijn gelijk had toegegeven. Of tenminste een ongelijk had toegegeven en mee had ingestemd. Ja. Dan hadden we amper vernomen waar CETA over ging in ons land.
Professor De Vos, welke beurt, als je het nu bekijkt, heeft ons land toen gemaakt?
Maar internationaal zijn we heel scherp bekritiseerd. Hè. Ook vanuit de Europese Unie vond men België een lastig kind. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ja, Paul Magnet heeft daar een fantastische zaak gedaan. Mm-hmm. Ik ben er ook van overtuigd dat hij inhoudelijk, intellectueel, hè, het is een EU-specialist, daar ook echt achter stond. Dat het niet allemaal tactiek en strategie was. Dus dat wil ik niet gezegd hebben. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk in geslaagd. Net op het moment dat de federale regering de touwen hing. Het was net het moment waarop die federale beleidsverklaring moest worden uitgesteld. En Charles Michel in Franstalig België een grote nederlaag leed. En wij in Vlaanderen, we zijn altijd al lang bezig met dat kibbelkabinet. In Franstalig België viel dat minder op. Maar door het uitstel van die federale beleidsverklaring zag iedereen, oei, dat gaat niet goed in die federale regering. Ja. Wel, net op dat moment komt Paul Magnet met die CETA-discussie. Ja, en dan is het grote voordeel dat hij natuurlijk ten opzichte van de linkse partijen van de arbeid, de PTB, ook een ferm punt kan maken. Ja. Maar daarnaast kan hij zichzelf voorstellen als de leider van Wallonië, van Franstalig België. Wie stond naast de Europese leider op dat moment op de frontpagina van de krant? Wie
heeft zichzelf op de kaart gezet.
En net op het moment dat Charles Michel een nederlaag leed. En dat is natuurlijk ook wel goed meegenomen voor de man. Maar ik herhaal dat ik er ook wel van overtuigd ben als je leest wat hij vroeger daar ook allemaal over schreef. Dat hij het ook meende wat hij zei.
Ja. Goed, we gaan afronden met het belang van sociale media. Dat is iets, denk ik, waar we het willen en moeten over hebben. Want ja, als je naar 2016 kijkt, dan leek het nog meer dan andere jaren, heb ik de indruk, het jaar van de sociale media te zijn. We zagen burgers die reageren, politieke beslissingen die eerst toegelegd werden op Twitter. Dit medium wordt meer dan ooit gebruikt. Stijmeur, is ook voor jou een duidelijke trend, toch, denk ik? Hè?
Ja, dat is heel duidelijk. En dat gaan we ook nooit meer kunnen herroepen.
Maar is dat natuurlijk een goede zaak? Dat is de vraag.
Dat is een heel goede vraag. We hadden het net over die hufterigheid, de hardheid, het brutale daarvan. Dat speelt daar ook een rol natuurlijk. En ik begin er meer en meer van overtuigd te raken dat we krijgen ook de politici die wij zijn, in zekere zin. En dat bedoel ik echt positief. Wij zijn de politici en vice versa. Ja. Zo zou het in ieder geval moeten zijn. En dan is zo'n platform van sociale media daar de eerste vitrine van, de etalage. Ja. Dit toont wie wij zijn en wat de zogenaamde onderbuik, je mag het woord niet meer gebruiken, maar wat dat daarin ligt.
Er is geen gêne meer.
Er is absoluut geen gêne meer. Ik word er ook niet echt bepaald vrolijk van.
Nee.
Het woord populisme hebben we nog niet gebruikt vandaag. Mm. Hè, dat wordt de politiek enorm verweten. Maar je kan je natuurlijk afvragen van waar komt dat? Wel, uiteraard komt dat vanuit de bevolking wie wij zijn. En als je dat een beetje volgt, ja, daar word je gewoon bang van. Ik durf letterlijk niet meer op Twitter aanwezig zijn.
Omdat er te veel onzin en bagger op zit?
Of? Ja, bagger vooral. Onzin kan je nog appreciëren, min of meer. Hè, want je filtert de dingen wel uit die je nodig hebt of die je belangrijk acht. Mm. Maar vooral de bagger, het ongenuanceerd scheldgedrag, ik kan er eigenlijk niet meer tegen. Hè.
Professor De Vos, als we Twitter en sociale media gaan koppelen aan een politiek verhaal, dan denkt de mens natuurlijk aan die campagne die N-VA lanceerde naar aanleiding van dat incident over wat zij noemde wereldvreemde rechters. Dat is een duidelijk voorbeeld van hoe politieke partijen ook sociale media kunnen en willen gebruiken.
Ja, ze zijn er trouwens al een hele tijd mee bezig en aan het bestuderen, maar het was naar aanleiding van deze discussie dat nog eens heel duidelijk naar voren kwam. En het is inderdaad zo dat het heel moeilijk te voorspellen is wat het zal opleveren, sociale media en politiek. Ik denk dat we het al eens vaker hebben gezegd dat de volgende verkiezingen, dat worden de verkiezingen van sociale media. Als ik me goed herinner, zeiden we dat in 2014 ook. Nu, dat zal misschien dan wel in 2018 en 2019 het geval zijn. Maar als je dat te lang genoeg blijft zeggen, wordt het ooit waar. De vraag is natuurlijk in welke mate die sociale media invloed zullen hebben die bijvoorbeeld groter is dan de gevestigde media, dan radio en televisie vooral. En het kan enerzijds ook bekeken worden als een soort van digitale riool. Aan de andere kant, als je het positief bekijkt, dan is het een soort van democratisering van nieuws, van informatie, van invloed. In elk geval is duidelijk dat onze partijen nog op zoek zijn naar manieren om daarmee om te gaan. Het is ongewoon dat een conservatieve partij daar het meest mee bezig is. In het buitenland zijn dat vaak groene partijen of kleinere nieuwe partijen die dat doen. Ja. Maar N-VA heeft er al heel lang heel wat mensen en tijd in geïnvesteerd om dat uit te werken. En je voelt heel duidelijk, ze zijn op dit moment allerlei dingen aan het testen, een paar weken geleden.
Tot dan met de aangekochte tweet, zeg maar.
Wel, ja, dat is een heel lastige discussie, omdat de ene beschuldigde, groen beschuldigt N-VA inderdaad van die tweets te hebben geretweet met fake accounts en via bots, hein, automatische accounts die gewoon tweets retweeten. N-VA zegt dat is gelogen, dus het is heel moeilijk om daar te zeggen wie de waarheid spreekt. Maar duidelijk is dat je hier ziet hoe gevaarlijk ook die sociale media kunnen zijn. Maar tot slot, als je dan vooral zegt van het zijn die sociale media die gevaarlijk zijn, kijk dan eens naar wat er in Amerika is gebeurd tijdens de presidentsverkiezingen. Daar waren er ook heel veel gevestigde media's, grote televisiestations, die eigenlijk ook aan de zogenaamde post-truth politics deden. Mm-hmm. Dus het probleem zit hem niet enkel bij sociale media, het is een veel ruimer probleem.
Goed, we kunnen hier een uur over doorgaan, denk ik, allemaal zeer interessant over politieke communicatie anno 2016 en wellicht ook nog in 2017, maar we zitten aan de tijd. Dank u wel om uw licht even te laten schijnen over de binnenlandse politiek en het binnenland. Stijn Meuris en professor Karel De Vos.